Goedemorgen. Ik ben gewend te zeggen familie, maar dat zijn we geloof ik. Hè? We zijn verbonden in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Ik zal hem eerst even kort voorstellen. Ik ben Ruben Peters, ik ben hier voor het eerst. Zijn er meer mensen die hier vandaag voor het eerst zijn? Even wat vakantie? Ja? Ah, fijn, dan ben ik niet de enige die hier voor het eerst is. Welkom ook, hè? Van mijn kant. Ik ben Ruben Peters, ik ben 29 jaar. Op jullie lijstje staat dat ik uit Tweede Exloërmond kom. Nou, dat is half correct. Net niet helemaal. Want ik woon in Vroomshoop. Nou, wie kent die plaats, Vroomshoop? Oké, nou ja, het is bemoedigend hier vanochtend. Nu al. Ik kom in Vroomshoop en ik ben aangesloten bij de Baptistengemeente in Vroomshoop. En ik doe de opleiding HBO Theologie. Grossisch pastoraal werk, maar het is veranderd. HBO Theologie. En ik loop stage in Tweede Exloërmond bij dominee Maurits Lut. Misschien bij jullie bekend, misschien ook wel niet. Dat is een klein beetje wie ik ben. Volgens mij is de koffie na de dienst, dus u mag alles aan me vragen. Ik beloof niet dat ik overal een antwoord op heb. Maar vragen staat vrij. Ik wil u vragen om te gaan staan. Dan gaan we een kort moment stil zijn voor het aangezicht van de Heer. En dan spreken we de prachtige oude woorden uit. Of oude woorden, woorden rechtstreeks uit de Bijbel. En daar sluit ik het gebed mee af. Zullen we met stil zijn voor de Heer? Onze hulp en onze verwachting is deze ochtend in de naam van onze Heer, de schepper van de hemel en van de aarde. De God die de hemel en aarde gemaakt heeft, wat ik al zei, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit het werk wat hij met zijn hand begonnen is, laat varen. Maar hij volbrengt het tot het einde. En de Heer die zegt vanochtend tegen ons, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon in de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan verder zingen met jullie.
Lied wat we gezien. Het is een loflied voor onze Heer. Verblijd u in Jezus uw Heer. Aanbid hem oprechten van hart.
Sing from the high mountain.
Ik kijk al even rond, het wordt al wat leger, maar ik zie toch allemaal nog kinderen zitten, gelukkig, hè? Ik heb ook weer een liedje voor jullie uitgezocht. En het zegt dan, trek de wereld in, vertel het goede nieuws dat God zijn zoon gegeven heeft. Het was het themalied van het vakantiebijbelfeest, misschien weet je het nog wel. En toen hebben we een heel groot feest gebouwd en dat gaan we ook nu weer doen met dat liedje, trek de wereld in. Dat erbij paste vandaag. Want wij gaan het hier vanavond, vandaag, in deze dienst, hebben over Stefanus. En die getuigde van Jezus. En die moest dat eigenlijk met zijn leven bekopen. Dat was best wel heel heftig. Maar hij ging toch de wereld in. Hij vertelde over de Heer Jezus. En hij wist, ik ben niet alleen. En dat geldt ook voor jullie. Als je vertelt over de Heer Jezus, ben je nooit alleen. Vergeet dat niet. En nu mag je zometeen naar de zomerzondagschool. Ik vind het zo'n mooi woord, hè? Zomerzondagschool. Onthouden voor galgjes, heel leuk. En dan ga ik eerst met jullie bidden. Heere God, dank u wel dat we hier vanmorgen met elkaar mogen zijn. Groot en klein. Heer, en dat we bij elkaar mogen zijn als broers en zussen. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, en ik wil bidden voor de kinderen deze morgen en hun leiding. Heer, geef hen een goede tijd samen. Heer, dat ze ook samen zonderschool hebben. Heer, dat ze dingen van u mogen leren. Dat ze dingen van anderen mogen leren. Heer, God, wilt u bij hen zijn en wilt u hen een gezegende ochtend geven. Amen. Dan mogen jullie nu naar de zonderschool. En dan gaan wij zometeen onder het voorspel van het volgende lied gaan wij onze collectes ook houden. En het eerste collecte is voor de gemeente. En het tweede collecte is voor de diaconie. We gaan zometeen 3 liederen met elkaar zingen. Eigenlijk bijna helemaal achter elkaar door. En het eerste lied is een nieuw lied. Dat speelt eigenlijk al even. Dan heeft u even in het gehoor. Want ik zei al, we hebben het over Stefanus. En ik was het gedeelte van Stefanus aan het lezen. En dan kwam het woord luister in voor. Ik dacht, luister, ja. Wat is nu echt luister? De luister van God, zag Stefanus. Nou, als je dat dan moet uitleggen, het woord luister, dacht ik, ja, gelukkig heb ik Google. Ik denk, ik ga even kijken. En toen kwam ik zulke mooie woorden tegen. Want daar staat voor luister, dat betekent het aanzien van God. De glans van God. De glorie van God. De grootheid van God. De heerlijkheid van God, majesteit en licht. Ik dacht, wat een fantastische woorden als ik dat kan plaatsen bij God. Dat heeft Stefanus gezien in de hemel. En u kent mij, ik kan heel goed in beelden denken, dan zie ik dat voor me. Die hemel heeft hij open gezien toen hij ging sterven. En hij zag God zijn luister. En dan dacht ik, dan mogen wij zometeen liederen zingen voor die God. Onze God, die aanzien heeft, die glorie heeft, die heerlijkheid, majesteit, licht heeft. En toen kwam ik dit lied tegen. Ik denk, ja, het is een onbekend lied. Maar het is een prachtig lied, want het zegt God van het licht. U schittert in uw heerlijkheid. eeuwigheid, eeuwige God, u fonkelt in uw pracht. Uw stralende aanwezigheid verlicht mijn hart. U bent de morgenster. Sterk als de zon is uw licht. Is uw pracht, is uw heerlijkheid. Verlicht mijn hart met de gloed van uw majesteit. En als we dat hebben gezongen, dan zingen we ook daarna het volgende lied. Laat uw glorie zien. Laat hij zijn glorie ook maar aan ons laten zien wie hij is. En ik hoop dat u dat mag ervaren, ook in het zingen van deze liederen. En voel u vrij als u daarbij wilt staan. Voel u vrij om uw God groot te maken. Het eerste lied zingen eerst de dames, het eerste stukje samen. Dan de mannen, dus u kunt zo meezingen en dan zingen we hem later samen. Maar ik denk dat het voor zich spreekt. Laten we God groot maken vanmorgen. Als je de glorie van God hebt ontdekt, dan wil je over hem vertellen. Net als Stefanus. En dan is Stefanus zo'n mooi voorbeeld voor ons. En het zegt het volgende lied ook. Hou vol, want God is voor je. God is naast je. Hij is om je heen. Er zijn ons zoveel helden voorgegaan. En ik denk dat Stefanus een van hen is. En misschien heeft u mensen in uw gedachten die ook uw helden zijn. Die u al zijn voorgegaan. Maar die een voorbeeld zijn u geweest voor uw leven. En waar u nou nog steeds op terugkijkt. En waar u kracht uit put. En dat is toch een prachtig lied. God is bij ons, maar ook de mensen om ons heen mogen ons voorbeeld zijn.
Oh,
Dan is het goed om met elkaar God te groot te maken. Hè? Om zijn naam alle lof en alle eer toe te zingen. En de liederen zijn prachtig toegelicht. Er zijn mooie dingen gezegd over die geloofshelden. Wat prachtig, hè? Dat we als we in de Bijbel kijken. En misschien niet alleen in de Bijbel, maar ook in je eigen leven. Dat dan ja, mogen weten. Er zijn mensen zijn ons voorgegaan. Ze hebben een leven geleid waar wij nu nog op terug kunnen kijken. Waar we naartoe mogen kijken en zeggen van, oh Heer, wat bent u goed geweest. En God is vandaag nog steeds goed. Voordat we met elkaar de Bijbel gaan lezen, ga ik eerst met jullie bidden. En als ik klaar ben met lezen, dan gaat zuster Lena Hoekstra met ons de schriftlezing openen. Maar laten we eerst bidden. Ja, goede God, wat is het een voorrecht om hier in deze zaal, in dit kerkgebouw, een gebouw van steen, misschien nog niet eens zoveel zeggend, maar wat is het goed dat we hier als gemeente van Jezus Christus, als familie van u samen mogen komen om wat we al gedaan hebben, om uw naam groot te maken, om straks met elkaar na te gaan denken over uw woord. Wat wilt u tot ons zeggen? Wat wilt u tot mij spreken? Wat wilt u tot de familie die hier in de zaal zit spreken? Heer, open ons hart. En het kan maar zo zijn dat we hier in de zaal zitten en dat er van allerlei gedachten zijn, dat we nog een hele ballast van de afgelopen week op onze schouders hebben. Maar wat is het dan fijn, Vader, dat we mogen weten dat we het voor u neer mogen leggen. Dat we ons hart bij u uit mogen storten en dat we mogen weten, u luistert naar ons. Als we bij u neerleggen, u verhoort ons. Ja, gaat het altijd goed? Vader, wat u in gedachten heeft is nog veel beter dan onze eigen ideeën. Heer, wat is het goed om met deze wetenschap van deze grote God, die macht heeft, die alles gemaakt heeft, dat we mogen weten dat alles bij u geborgen is. Ons hele leven, al onze zorgen, onze vreugde, alles ligt bij u. En Heer, voordat we gaan lezen, leggen we dit voor u neer. Open ons hart en verwachten het alleen van u. Amen.
Ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestegen werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij.
Ik weet niet of u het wel eens heeft, maar we hebben vakantie. Veel hebben vakantie, ik trouwens zelf nog niet, maar veel mensen hebben vakantie. We leven in vakantietijd, maar juist in vakantietijd is het wel eens goed om stil te staan bij de andere kant van de wereld wellicht. Bij mensen die, bij broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze van de Heer Jezus houden. Omdat ze onze God willen grootmaken, worden ze vervolgd. En tegelijkertijd is het, realiseer ik mij ook, als we een verhaal lezen over Stefanus. Ik weet niet of het u ook bekend is, maar als ik zo'n verhaal lees, dan staat dat soms best ver van me af. Stefanus, nou wie heet er nu tegenwoordig Stefanus? Bijbelse namen zijn best wel hip. Ik heet Ruben, Simeon, Samuel, van allerlei namen. Kom. Maar een kind die Stefanus, het kan, ik vind het een prachtige naam. Maar Stefanus is vaak, is niet iets wat we zomaar horen. Dan staat het verder van ons af. En soms heb ik het dan, als ik zo'n verhaal lees, dat ik denk van, wat als daar nu een naam gestaan had en ik kon het verplaatsen naar nu. Dus wat als mijn naam daar gestaan had. Dat ik in de schoenen van Stefanus stond en dat ik daar het hele gevecht, nou Stefanus volgt niet, maar alles wat daar gebeurde op me afkwam. Wat als dat zo was. En tegelijkertijd lees ik dan ook materiaal van bijvoorbeeld Open Doors, dat is waarschijnlijk bij jullie bekend, dat er mensen zijn die vervolgd worden omdat ze van de Heer Jezus houden. Er zijn heel veel mensen die gewoon om het leven gebracht worden, vandaag, misschien zelfs op dit moment, omdat ze de Heer Jezus willen dienen. En zo schreef Open Doors een artikel over Precious. Daar was een man die de Heer Jezus lief had. Hij gaf zijn leven volledig voor de Heer. En Precious die zegt zelfs, ja, ik heb er alles voor over. Ik geef mijn volledige leven om mijn Heer en Heiland te dienen. Ik ga zoek het gevaar op, zei hij, om mijn broeders en zusters die in vervolging leven te bemoedigen. Het maakt mij niet uit. Precious die gaat zelfs nog een stap verder. Die zegt van, ik heb zelfs het gevoel, zegt hij, hoe meer vervolging er is, hoe groter mijn liefde voor de Heer wordt. Bij veel mensen neemt de eerste liefde af, maar bij mij groeit die. Precious, gewoon een voorbeeld. En als ik dit lees, zo'n artikel in het blad van Open Doors, en het verhaal van Stefanus, dan heb ik gelijk toch een wrang gevoel. Ik weet niet of u dat ook herkent, maar ik heb gelijk een gevoel dat ik denk van, nou, toch iets aparts. We kiezen ervoor om de Heer te dienen. Hè, we hebben ervan gezongen. We willen erop uit om zijn naam bekend te maken. En dan word je vervolgd. Dan is dat vervolging wat er dan gebeurt. Waarom dan? Als God toch gewoon God is die groot is en machtig is. Waarom dan die vervolging? Dat is een hele menselijke vraag. En in dat artikel wat ik laatst van Open Doors staat ook letterlijk de zin. De vervolging van een christen heeft alles te maken met de navolging van Christus. Dus daar kun je toch gaan afvragen van hoe zit dit nu? Tegelijkertijd lees je natuurlijk een krachtige getuigenis van Precious. Die zegt, juist in de diepste van de strijd loof ik de Heer. Stefanus, nou je hebt het helemaal uitgelegd al. Stefanus, een man van God, in de diepst van de strijd loofde hij de Heer. Hoe bijzonder. Is dan die vraag die ik heb heel werelds, heel westers, omdat we het zo goed hebben? Nou, ik denk het haast wel. En dan, voordat we ingaan op het stuk wat net gelezen is, is het goed om een klein stukje terug te spoelen naar alles wat daarvoor gebeurde. Want we leven ook in een tijd nu kort na Pinksteren. Pinksteren is net geweest, hè? De krachtige uitstorting van de Heilige Geest hebben we gevierd. Ook hier in de gemeente, tenminste dat neem ik aan. Toch? Ja, gelukkig. Dat was mijn preek misschien wel niks vandaag. Nou, gelukkig dat het hier ook. Maar kort na Pinksteren was er in de gemeente in Jeruzalem rumoer. En rumoer is misschien nog wel zacht uitgedrukt. Want in Handelingen, daar wordt gesproken dat er een conflict was. Er was een conflict in de gemeente aan de hand. En waarom? De Grieks sprekende weduwen, die voelden zich achtergesteld. Die hadden zoiets van, ja, jullie kijken niet naar mij, jullie kijken niet naar mij om. En dit probleem, dat werd aangekaart. En met dat probleem werd heel serieus omgegaan. Ze gingen echt kijken van, nou, hoe kunnen wij dit probleem oplossen? Ik denk dat dat een hele goede houding is, ook voor de gemeente. Als er een probleem is, nou, hoe gaan we het oplossen? Maar, en ze kwamen ook met een goede oplossing. Want ze kwamen op het idee van, weet je wat we gaan doen? We zoeken 7 mannen uit die dienstbaar zijn. We zoeken 7 goede mannen uit. Er staat zelfs bij vol van de geest, die dan die taak voor die weduwen op zich gaan nemen. Zodat die priesters niet hun tijd naar die weduwen hoefden te doen, maar dat die priesters zich konden richten op het woord verkondigen en het bidden. En Stefanus is één van deze mannen. Stefanus is één van die mannen, van die 7 goede mannen. Maar bij Stefanus staat daar één ding bij. Want bij Stefanus staat bij, Stefanus had een diep geloof. De andere mannen staat bij dat ze de Heilige Geest hadden. Ze waren goed, ze waren dienstbaar. Maar bij Stefanus staat erbij, Stefanus die had een diep geloof. En als ik dit dan zo lees, toen dacht ik, schijnbaar kan het zo zijn dat we tot geloof zijn gekomen, dat we de Heilige Geest hebben, maar dat er nog geen diep geloof zit. Dat we misschien wel een christen zijn van naam, of dat we misschien wel een lauwe christen zijn, maar bij Stefanus staat daarbij, hij had een diep geloof. En nou, dat niet alleen. Stefanus zijn leven ging gepaard met wonderen en tekenen. Dus Stefanus die was vol van God. Die had de glorie van de Heer gezien. En hij ging er volledig voor. Stefanus werd door God gebruikt om wonderen te doen. De grootste angst werd uitgedreven bij mensen. Stefanus was een godsman. En dan staat daar heel nadrukkelijk bij. Dankzij Gods grote genade deelde Stefanus liefde uit. Een bijzondere man. En ergens is het gekke, maar je kunt erop wachten. Dit roept iets op bij mensen. Dat kan twee kanten opgaan, het kan er positief, maar bij Stefanus is dat toch een beetje wrang. Ondanks dat hij heel veel goede dingen doet, eigenlijk alleen maar goede dingen doet, hij dient de Heer, kunnen ze het niet aan. Het roept een verzet op. Mensen hebben er helemaal niks mee. En vaak zeggen wij, nou als God echt bestaat, dan hoor je dan van je buurman misschien, als God echt bestaat, nou dan maar zien door wonderen. Nou, ze gebeurde hier hoor, Stefanus die deed grote dingen, maar ze moesten er helemaal niks van hebben. En er staat zelfs, ze gaan met Stefanus in discussie en dan, ze konden het niet eens horen, ze hielden hun handen voor de oren. Het gaat toch vreselijk diep. Het gaat vreselijk diep dat een man, Stefanus, een dienstbare man, die alleen maar het goede voor heeft met zijn naaste, die alleen maar voor ogen heeft van ik wil de Heere dienen, dat deze man op de korrel wordt genomen. Deze man wordt vervolgd, lezen we later. En hij was echt vervuld van de geest. Zijn denken was één met dat van Jezus. En mensen komen echt diep in verzet, wat ik al zei. Ze willen niks van hem weten. Wat is er dan toch zo aanstootgevend aan de dienende liefde van Jezus? Wat is er dan zo verschrikkelijk moeilijk voor de wereld om ons heen, toen al, vandaag nog, aan het dienen van Jezus? Wat is er dan zo moeilijk? Waarom roept dit dan zo vreselijk veel problemen op? Om ons heen, wereldwijd. En iemand schreef het volgende stuk. En daar staat, als mensen ontdekken dat de ontmoeting met Jezus niet vrijblijvend is, dat hij mensen uitnodigt en zijn hand naar hen uitsteekt, dan komt er bij velen ook weerstand. Het is weerstand tegen de dienende liefde van Christus. Het is weerstand tegen het kruis waarop hij stierf voor onze zonden. Het is weerstand tegen het je leven verliezen om het te houden. En deze zin die geeft denk ik exact weer wat het is. Deze zin geeft exact weer wat het is. Je leven verliezen om het te behouden. Wat vinden wij het moeilijk om ons eigen leven te verliezen? Wat is het moeilijk, vind ik ook heel erg moeilijk om te zeggen van, ja, het gaat niet om mij. Ik sta hier dan wel mooi met mijn pakjasje. Met mijn mooie schoenen. Maar het draait niet om mij. Nee, het draait om zijn woord. Maar wat vinden we dat moeilijk en wat vallen we vaak terug in ons vlees? Wat is het moeilijk? En ik kan heel veel van zeggen van ja, dat is voor de wereld heel moeilijk. Maar dat is voor u en voor jou en voor mij net zo moeilijk. En het is ook niet vrijblijvend om in aanraking te komen met Jezus. Het is niet zo van, nou, ik heb hem aangenomen en nu ga ik mijn gang maar weer. Nee, dat is het niet. Het kost je echt wat. Wanneer we Jezus aannemen in ons leven, dan vraagt dat een verandering van ons. Dan vraagt dat we ons leven gaan heiligen, zodat we steeds meer op hem gaan lijken. En de andere kant is, als we ons eens inleven in die vervolgers, waarom doen ze dat? Dan komen we ook weer heel dicht bij onszelf. Want het gaat vaak uit eigen eer. Mensen vinden zichzelf heel belangrijk en daar willen ze zich aan vasthouden. En pas wanneer we zien hoe dat in elkaar zit, komen we er eigenlijk achter hoe groot de liefde is van onze Heer Jezus. Het gaat helemaal in tegen onze eigen menselijke natuur. De behoefte, dat heb ik ook, om alles zelf onder controle te willen houden. Die liefde van Jezus, het volgen van Jezus, zegt laat het toch los. En dan wordt Stefanus beschuldigd van laster tegen Mozes, tegen God en tegen de wet. Hij krijgt van alles naar zich toe verweten. alles wat de leiders van het Sanhedrin dierbaar was, tegen dat alles heeft Stefanus wel een boodschap. Hij is duidelijk. Stefanus is radicaal. Stefanus is radicaal in zijn boodschap. Het is niet zo dat hij met alle winden meewaait. Nee, hij is radicaal. Want hij wil Jezus Christus verkondigen, want daar gelooft hij in. En in dat licht, in dat heerlijke licht, er staat zelfs in het vorige hoofdstuk, hij straalt. Dus Stefanus, een man van God, straalt. En toen moest ik dan denken aan Mozes toen hij van de berg afkwam, toen straalde hij ook. En ze kunnen het niet eens zien. Stefanus is heel dicht bij de heerlijkheid van de Heer Jezus. En dan in de eerste 53 versen van hoofdstuk 7 gaat Stefanus heel de geschiedenis door. Hij noemt allemaal namen. Hij noemt Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes. Heeft dit heel uitgebreid over. Jozua, David, Salomo. Allemaal bekende, vertrouwde namen waarin God een groot werk gedaan heeft. Al deze namen die waren bekend bij de leiders. Ze kenden deze namen en hij haalt ze allemaal even aan. Hij tips. Hij zegt van, oh, denk aan die. Daar is God geweest, daar is God geweest. Hij haalt ze naar voren. Hierin wordt het duidelijk dat God altijd door mensen werkt. Wat bijzonder, hè? God is een God die met jou en met mij en met u wil samenwerken. God wil door jou het werk doen. Hij wil niet over u heen wat zomaar wat gaan doen. Nee, hij wil ieder persoonlijk gebruiken. En al die namen zijn daar getuigen van. Al die helden waar we net van gezongen hebben. En dan zegt hij in hoofdstuk 7, vers 51. U verzet u telkens tegen de Heilige Geest. En dan gaat hij nog verder. Zoals ook uw voorouders al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Dus hij gaat eerst halen die geschiedenis op. Allemaal bekendheid voor die mensen. En dan zegt hij van ja, maar kort door de bocht, jullie bakken er niks van. En dan, als je in eigen woorden mag vertalen, zegt hij. Jullie godsdienst, waar jullie mee bezig zijn, is zelfverheerlijking. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Jullie bouwen een eigen koninkrijkje. Jullie zijn niet bezig, jullie gaan niet onder de leiding van Gods geest aan het werk. Nee, jullie willen door jullie regeltjes, door jullie wetjes, door al die dingetjes die jullie zelf bedacht hebben, willen jullie punt maken. Maar dat is niet wat God van ons vraagt. En die liefde van Stefanus, en liefde kan radicaal zijn zoals we lezen. Het is niet zo van dat liefde altijd maar leuk en aardig is. Maar de liefde van Stefanus was groot, hebben we net gelezen. Maar juist vanuit liefde was hij radicaal. En ze konden het niet horen. Ze begonnen zelfs te knarsetanden. En ze waren woedend. En woede is een tegenhanger van liefde. Waar woede woont, daar is de liefde doodgegaan. Woede en liefde zijn twee uitersten. Gaan niet bij elkaar. Dus Stefanus vol liefde en het volk in woede. En dan komen we terug bij de schriftlezing. Dan komen we terug bij de schriftlezing wat we net gelezen hebben. En dan is het niet dat Stefanus op de loop gaat. Misschien had ik het wel gedaan. Hij gaat er niet vandoor. Hij duikt niet weg. Hij gooit het bijltje er niet bij neer. Nee, hij blijft staan. En hij is vervuld met de Heilige Geest. En de krachtige, volle, vreugdevolle liefde van Jezus stromen uit. Hij laat daar zien in het heest van de strijd. Ik hou van de Heer en ik blijf hier staan. Ik weet niet of u... Momentje hoor. Ik weet niet of u van lezen houdt. En u hebt in de vakantie waarschijnlijk heel veel tijd. Ik heb een boek gelezen. Zij mogen de hemel niet zien. Kent u dat boek? Is er iemand die dat boek kent? Ja. Dat is een boek dat gaat over vervolgde christenen in Noord-Korea. En deze christenen die zitten in een kamp. En die moeten de hele dag moeten ze met hun hoofd gebogen naar beneden lopen. Ze mogen niet omhoog kijken. De hemel staat daar als symbool voor God. En hun God is de regeerder, dus ze mogen niet naar boven kijken. En op het moment dat ze het wel doen, dan worden ze vervolgd. Ze mogen de hemel niet zien. Maar bij Stefanus staat, letterlijk, dat hij zijn blik opwerpt naar de hemel. En je hebt het helemaal uitgelegd. En hij ziet de luister, de heerlijkheid, de glorie, de grootheid, de almacht. Nou ja, je hebt het net genoemd. Ik heb het zelf niet opgezocht. Hij ziet het. Fantastisch. Stefanus die kijkt naar de hemel en hij ziet die heerlijkheid van God. Fantastisch. Maar er is er nog iets opmerkelijks. Ik was bang dat je het ging afpikken van mij, maar dat ging net goed. Daar staat nog iets heel moois. Want wat staat daar? Hij kijkt naar de hemel en Jezus die staat aan de rechterhand van God. Wat zien we vaak? Dat Jezus zit aan de rechterhand van God. Maar hier zien we het bijzondere. Jezus die staat aan de rechterhand van God. En toen ik dit las, toen kreeg ik gelijk het idee van de verloren zoon en de vader. De vader die klaar stond om zijn zoon binnen te halen. Zei, kom mijn zoon. En zo staat Jezus in de hemel. Hij staat, dat lezen wij. Hij staat daar om Stefanus thuis te halen. Hij zit hier niet aan de rechterhand. Nee, hij staat. De heerlijkheid van God. En hij ziet de Heer staan. En hij is daar en hij staat daar en hij spreekt daar bijzondere woorden uit. En ze kunnen het niet aan. Ze worden woedend. Ze worden woedend omdat Stefanus een getuige is van Jezus Christus. Stefanus, de Godman, die klaar is om naar huis te gaan. Die klaar is om thuis te komen bij de Heer. En Stefanus, die wordt buiten de stad gesleept. En dan zegt hij... Heere, ontvang mijn geest. Met heel zijn ziel en zaligheid geeft hij zich over aan zijn Heer en Heiland. Aan de Heer Jezus, die hij zelf al gezien heeft in de hemel, die klaar staat om hem thuis te halen. En met heel zijn ziel en zaligheid zegt hij, ik ben bereid om te komen. Ik ben bereid. Stefanus. En hij ligt op zijn knieën. En de stenen vliegen hem om de oren. Het kan niet anders dan het bloed druipt van zijn lijf. Dat is onmogelijk, want dat kan niet anders als je gestenigd wordt. En er staat daar een Saulus bij, die later bekend is als Paulus. En deze Saulus, deze Paulus, schrijft later in de boeken. En misschien is dat wel het gevoel wat Stefanus hier heeft weergeeft. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. Daar schrijft Paulus, de Paulus, de Saulus, die hier... staat, die de mantel aanneemt, die het allemaal goedkeurt wat daar gebeurt. De Saulus met bloed aan zijn handen, die schrijft later deze woorden. En dit was, naar mijn idee, de levensovertuiging van Stefanus. Niet ik, maar Christus. Ik, het gaat niet om mij, maar het gaat om hem. En op het moment dat hij daar ligt op zijn knieën, en hij gaat sterven, dan is hij helemaal niet bezig met zichzelf. Nee, hij is bezig met de ander. Hij vraagt zelfs vergeving voor die ander. Stefanus die is helemaal buiten zichzelf. Hij zegt, het gaat niet om mijn vlees. Nee, het gaat om Christus. En zelfs in het diepste lijden, in het diepste pijn, vraagt hij vergeving. Stefanus, als we dat lezen, dan lijkt hij gewoon werkelijk echt op Jezus. Stefanus spiegelt de grote liefde van Jezus. Hij laat zien wie Jezus is in wat hij doet. Jezus was net zo radicaal als Stefanus, ook in zijn boodschap. Jezus die keerde ook het tempelplein ondersteboven, omdat hij radicaal was, omdat hij een statement wil maken, dat hij een punt wil maken. En wil zeggen, maar het gaat om mijn vader. En Stefanus doet hij exact hetzelfde. Stefanus lijkt op Jezus. Stefanus doet als Jezus. Stefanus is vervuld met Gods geest. We moeten steeds meer... op Christus gaan lijken. En dat is niet van vandaag of morgen. Dat is niet iets van, nou, het is zover. Nu lijk ik op Christus. Nee, daar mogen we in leren. Daar mogen we in vallen. Daar mogen we in opstaan. Straks in de vakantie mogen we tot rust komen. Daar mogen we gaan nadenken. Dan mag u, dan mag jij gaan bidden van, Heer, waar moet ik nog veranderen? Wijs de plek maar aan in mijn leven waar u vindt dat er nog wat gebeuren moet. En de Heer die zal het laten zien. En dat is soms pijnlijk. En zo zijn er van allerlei zondagen uitgeroepen. Hè? De zondag van de leidende kerk. En straks heb je weer een zondag tegen de slavernij. Maar wat is het goed om niet alleen op een moment door onszelf uitgekozen stil te staan. Bij onze familie, bij onze broers en zussen wereldwijd. Maar dat we dat gewoon op een zondag in onze vakantie, daar achterin waarschijnlijk. Of hier vaker in de zaal. Dat we gewoon op een zondag bij stil mogen staan. bij de wereldwijde kerk van Jezus Christus. En de vraag is natuurlijk wel die we aan onszelf kunnen stellen. Hoe zit het met mijn leven? Kijk, we hebben dat gelezen in het begin. Geest vervuld. Dat waren die zeven mannen. Ze waren christen. Ze dienden de ander. Maar het diepe geloof staat alleen bij Stefanus. En dan is de vraag aan u. Hoe is dat in u? Hoe is dat in jouw leven? Is dat diepe geloof er aanwezig? En bent u, ben jij bereid om werkelijk... Ja, dat is een hele moeilijke vraag. En ik vind hem ook van mezelf heel moeilijk. Maar zijn we werkelijk bereid om te sterven als dat zou moeten voor ons geloof? Is denk ik geen vraag die je zo beantwoordt? Hoeft ook niet, vraag ik ook niet. Ik ga straks niet staan met briefjes van ja, nee. Maar realiseren wij ons hetgeen wat Christus van ons vraagt? En wat als er hier wel vervolging is? Hoe staan wij dan? Zijn wij bereid om echt te zeggen van ja, Heer, net als Stefanus, ik val aan mijn knieën neer en hier is mijn leven. Zijn we bereid? Laten wij ook als deze gemeente van Jezus Christus ons verbonden voelen met de kerk wereldwijd. Met al die gemeenten wereldwijd en ook hier in dit stad, toch? Hier in deze stad? Ja. Maar laten we ons verbonden voelen met al die kerken. Laten wij waar mogelijk samen smeden om samen die boodschap bekend te maken. Ja, en samen sta je sterk. Dat is een bekende uitspraak. En wanneer Christus centraal staat, is het goed om samen te werken. Ik zeg niet dat dat allemaal moet doen, ik geef jullie geen opdracht. Maar denk er eens over na. Samen sta je kerk. En samen bidden voor deze plaats. Samen bidden voor de wereld. Om ons heen, want er is veel aan de hand. De wereld staat in brand. Kunt u, en dan sluit ik niet af. Kun jij zeggen, net als Paulus, wat ik al zei. Paulus, de man met bloed aan zijn handen. Paulus, de man die, als het verhaal van Stefanus lezen, niet zo'n heel lievertje was. Hij had een andere manier alles voorover. En dat was in eerste instantie niet om de Heer te dienen. Maar durven wij, en gelukkig is God genadig trouwens, dat hij ook Paulus gebruikt om grote werken te doen. Paulus, een man met fouten, net als u en jou en mij, werd gebruikt. En Paulus zegt later, voor mij is leven Christus en sterven winst. Durven wij dat? Kunt u dat met Paulus beamen? Amen. We gaan samen zingen. 428, genade is oneindig groot. Of ga ik nu voor mijn beurt dat ik hem aankondig? Oh nee. Oh, nu ben ik aan de beurt. 428, genade is oneindig groot. Zullen we staan en gaan zingen met elkaar? Maar tegelijkertijd, heren, realiseren wij ons dat er op deze ochtend hier verschillende mensen niet kunnen zijn. Wellicht door ziekte, door pijn of verdriet. Heer, wat is het dan fijn dat we wellicht dit terug kunnen luisteren op een ander moment of tegelijk met nu. Maar vader, we brengen ze voor uw troon. En zo kunnen wij ook danken, heren, voor Ida Blok, die de operatie gaat heeft. Maar wat kunnen we u danken dat het goed met haar gaat. Wat is het ook fijn dat mensen, dat door ingrijpen van artsen, dat u daardoorheen werkt. En dat u mensen herstelt, ook op deze manier. En vader, zo bidden wij ook voor de oma van Janke, die terminaal is, die ziek is. Heer, we brengen haar voor uw troon. En ook deze tijd dat ze thuisgehaald mag worden, vader. Dat u klaarstaat met uw armen open, wat we net ook gelezen hebben, om iemand thuis te halen die ziek is. Die bijna klaar is om te komen. En vader, dit soort berichten doen ons pijn. En we zijn verdrietig. Maar Heer, het is ook goed dat we weten wanneer we u kennen, dat we de zekerheid mogen hebben dat we door onze pijn en door ons verdriet bij u mogen komen. En zo kan het ook maar zo zijn dat u hier in de zaal zit en ook pijn en verdriet in uw leven hebt. Misschien zit u hier wel en bent u hartstikke ziek. Wat is het dan goed om te weten dat onze God voor u klaarstaat en dat hij u wil omringen. En zo kunnen wij alleen maar tot u bidden. We kunnen u danken voor wie u bent. Dat u zelfs bereid was om uw enige zoon te zenden naar deze wereld. Te zenden naar deze wereld om te sterven. Te sterven voor alles wat wij verkeerd doen. Gedaan hebben en doen en nog gaan doen. Want we zijn mens van vlees en bloed en we falen telkens opnieuw. Maar wat is het dan goed? Wat bent u een goede God dat u zegt in uw woord van wanneer wij telkens weer tot u komen en onze zonden belijden aan u. Dat we zeggen, Heer, ik kan het niet, ik heb gefaald. Dat we dan mogen weten dat die vergeving er is. Dat u daar uw zoon voor gegeven hebt. Heer, wat is het ook goed dat we ook mogen weten dat in onze diepste pijn en in onze diepste ellende dat ook uw zoon daarvoor gebloed heeft. Dat er een speer in zijn zij gestoken is. Om ons op uw manier heling te schenken. Maar is het goed dat we bij u, in wat voor situatie in ons leven ook zitten, dat we bij u terecht kunnen. Heer, want u bent een goede God. U bent een trouwe vader die voor ons klaarstaat. Die naar ons luistert. En we hebben het gelezen en we hebben gesproken over de kerk wereldwijd. Vader, zo bid ik ook voor al die kerken die op dit moment misschien wel ondergronds samen moeten komen. Of dat er misschien wel christenen aan banden, aan ketenen vastzitten omdat ze geloven in u. Heer, maar zo zijn er ook gewoon echt strafkampen, vader. In Korea, in Noord-Korea. Dat mensen gebukt gaan onder een juk. Heer, we brengen ze voor uw troon. Laten we er toch bij stilstaan, heer. Dat we het hier op deze plek, in deze plaats goed hebben. Dat we het goed hebben dat we hier gewoon nog zo samen kunnen komen zonder dat we bang hoeven te zijn dat er iemand met een mitrailleur hier binnenkomt om ons af te slachten. Ergens hebben we het goed, vader, maar tegelijkertijd worden we er misschien wel gemakzuchtig van. En behoed ons toch daarvoor. Behoed ons toch voor gemakzucht. Dat we constant bewust blijven van onze rijkdom, wat we hier hebben, maar dat we nog bewuster blijven van die grote liefde. Dat het niet een gewone of een traditie is dat we hier maar zijn, maar dat het ons verlangen is om u en elkaar te ontmoeten. Vader, we kunnen u alleen maar danken voor alles wat u geeft op deze ochtend. U bent een goede God. U bent een trouwe Vader. We loven en prijzen uw grote naam. Amen. We gaan samen zingen. Oh nee, ik ga eerst de zegen uitspreken. Ja, ik doe het verkeerd. Zullen we gaan staan? In nummer 6 staat een prachtige zegen. En de Heer heeft gezegd van we zijn een koninklijk priesterschap. Dus we mogen elkaar zegenen. En dan mag ik dat weer als terug doen. De Heer die zegenen u. En de Heer zegenen u en behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heer die verheft zijn aangezicht. En geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Halleluja. Amen. We gaan samen aan de weg. Deze ochtend ook van hier, maar we gaan ook samen nog weg. Dan gaan we wel zingen. 249, samen nog weggaan.
die